Thema 2. Blok 2. Voedsel verbouwen. Een broodje gras. Eet jij elke dag brood? Vast wel. Dan ben jij een graseter. Graan is namelijk een grassoort, net als rijst en mais. Ongeveer 10.000 jaar geleden ontdekten mensen in het Midden-Oosten hoe je graan kunt laten groeien. Zo konden ze hun eigen voedsel verbouwen. Het verbouwen van planten op akkers heet akkerbouw. Mensen houden en fokken ook vee. Dat heet veeteelt. Akkerbouw en veeteelt zijn twee soorten landbouw. Landbouw betekent dat je het land gebruikt om producten te maken. Door de ontdekking van de landbouw veranderde het leven van de mensen heel erg. De jager-verzamelaars werden boeren. De boeren woonden op een vaste plaats bij hun akkers. Daardoor ontstonden er boerendorpen en later ook steden. De landbouw bracht meer voedsel op dan het jagen en verzamelen. Er konden daardoor meer mensen van dezelfde grond leven. Ongeveer 5000 voor Christus kwamen voor het eerst boeren in Nederland wonen, in Zuid-Limburg. De plek waar de boeren gingen wonen kozen ze goed uit. Ze zochten vruchtbare grond voor hun akkers. Om hun akkers aan te leggen brandden de boeren een stuk bos af. Op het kale stuk grond verbouwden ze graan, erwten en linzen. In de bossen lieten ze vee, koeien, geiten, schapen en varkens naar voedsel zoeken. Behalve aan akkerbouw deden deze boeren dus ook aan veeteelt. De dorpjes lagen ook altijd dicht bij een rivier, zodat er water in de buurt was. De boeren in Limburg konden goed van de landbouw leven. Hier en toen, hunebedden. In Drenthe liggen stapels van reusachtige stenen. Hoe komen die daar? Daarvoor moet je terug in de tijd naar ongeveer 3400 voor Christus. In Drenthe leefde toen het trechterbekervolk. Dit volk leefde van de landbouw. De mensen verbouwden graan en hielden runderen, varkens, schapen en geiten. De mensen van het trechterbekervolk begroeven hun doden in grafkelders, die ze van grote, zware keien bouwden. De keien bedekten ze met aarde. Deze graven worden hunebedden genoemd. Er waren veel mensen nodig om een hunebed te bouwen. De zware stenen moesten namelijk een heel eind vervoerd worden. Dat deden de mensen door ze op ronde boomstammen te rollen. De stapelstenen die je nu nog in Drenthe kunt zien, zijn overblijfselen van die grafkelders. Maar je hoeft niet bang te zijn om tegen skeletten aan te lopen in een hunebed. Door de zure grond zijn de botten vergaan. Archeologen hebben alleen nog voorwerpen, zoals bekers en pijlpunten, in de hunebedden gevonden. Omdat die bekers een trechtervormige hals hebben, noemen de archeologen de makers van de bekers het trechterbekervolk. Landbouw in de woestijn. Ook in het oude Egypte leefden de mensen rond 2000 voor Christus van de akkerbouw. De boeren zochten een plaats langs de rivier de Nijl. Verder bij de rivier vandaan begon de woestijn en daar was het te droog voor akkerbouw. In de woestijn trokken wel wat nomaden rond met hun vee. Maar veel gebieden waren zelfs daarvoor te droog. Alleen langs de rivier de Nijl konden de Egyptenaren voedsel verbouwen. Elk jaar overstroomde de Nijl en als het water zakte, bleef er een laagje modder uit de rivier achter. Dat was prima grond voor gewassen. Omdat het langs de Nijl het hele jaar door warm genoeg is voor akkerbouw, bedachten de Egyptenaren een manier om ook in een droge tijd water naar de akkers te brengen. Dat water naar de akkers brengen heet irrigatie. Ze legden samen dijken aan en groeven kanalen naar hun akkers. Om die dijken en kanalen aan te leggen moesten de boeren goed samenwerken. Er moest iemand de baas zijn om te zeggen wat er moest gebeuren. In Egypte was dat de farao. De Griekse schrijver Herodotos schreef in 400 voor Christus: de farao liet alle kanalen graven die er nu in Egypte zijn. Hij wilde de steden die verder van de Nijl lagen van water voorzien. Tot dan toe hadden de inwoners een tekort aan water als het peil van de rivier zakte. Ze moesten vies stilstaand water gebruiken. Vandaar al die sloten in Egypte. Tempels en piramides. Ken je de piramides van Egypte? Dat zijn enorm grote gebouwen. In de piramides werden de farao's begraven. De farao kreeg zo'n groot graf omdat hij erg belangrijk was voor zijn volk. De Egyptenaren geloofden dat de farao een god was. Hij kon Egypte beschermen tegen slechte dingen. Als de farao doodging, was het dus heel erg voor de Egyptenaren. De mensen in Egypte geloofden dat de farao verder kon leven na de dood. Maar dan moest zijn lichaam wel bewaard worden. Daarna maakten de priesters een mummie van het lichaam van de dode farao. Dat verging het lichaam niet. De mummie werd begraven in een piramide. Aan de bouw van een piramide werkten heel veel mensen mee. Het kon al 30 jaar duren voordat de piramide klaar was. Het bouwen van een piramide duurde dus erg lang en was ook erg duur. Om dat te betalen liet de farao de boeren belasting betalen. Hij vroeg alleen geen geld, maar graan. De boeren verbouwden namelijk heel veel graan en dat hadden ze niet allemaal zelf nodig. Ambtenaren van de farao haalden het graan op bij de boeren. Met dat graan betaalde de farao de mensen die voor hem werkten, de werklieden, priesters en ambtenaren. Zij hoefden dus niet zelf graan te verbouwen, maar verdienden het in ruil voor hun werk. Doordat het zo goed ging met de landbouw in Egypte, hoefde niet iedereen als boer te werken. Het landschap verandert. Boeren zoeken altijd naar manieren om hun planten nog beter te laten groeien, want een plant groeit niet zomaar. Zo legden de Egyptenaren irrigatiekanalen aan om het hele jaar door genoeg water te hebben voor hun planten. In Europa was veel bos. Als je bos weghaalt en er een paar jaar aan akkerbouw doet, wordt de grond onvruchtbaar. Er zitten dan geen voedingsstoffen meer in voor de planten. Toen de boeren dat merkten, brandden ze een nieuw stuk bos af om nieuwe akkers aan te leggen. Ze ontdekten daarbij dat de as die na de brand achterblijft ook erg vruchtbaar is. Dat was mooi meegenomen. Na een paar jaar branden de boeren weer een nieuw stuk bos af. Boeren hebben veel meer sporen in het landschap achtergelaten dan de jager-verzamelaars. De boeren veranderden het landschap. Er kwamen akkers, huizen, weilanden enzovoort. Het landschap dat eerst een natuurlandschap was, werd een ingericht landschap. Je kon aan het landschap zien dat er mensen woonden en werken. Daar en toen, de Anasazi. Hou jij van klimmen en spectaculaire ruïnes? Dan is het Indiaanse Cliff Palace wat voor jou. Dit bouwwerk is ongeveer in het jaar 1200 door een Indianenvolk gemaakt, de Anasazi. Eigenlijk is het meer een dorp dan een gebouw, want er woonden wel 100 mensen. Het bestaat uit 150 kamers en 23 ruimtes die voor ceremonies werden gebruikt. De Anasazi kwamen vlak na het jaar 1 naar de Colorado Plateau. Ze waren boeren, maar ze gingen ook op jacht en verzamelden voedsel in de natuur. Ze verbouwden onder meer mais, bonen en pompoenen. En ze temden kalkoenen en honden. Om 1300 hebben de Anasazi het Cliff Palace en veel andere dorpen in de omgeving verlaten. Dat kwam waarschijnlijk door de verandering in het klimaat. En viel lange tijd heel weinig neerslag. De Anasazi hadden daardoor niet genoeg water voor hun akkers en moesten ergens anders gaan wonen.